Goed, hartelijk welkom allemaal. Fijn dat u er bent. Ook hartelijk welkom aan hen die met ons meeluisteren via de internetknop. Vorige keer is het niet helemaal gelukt, heb ik begrepen. Ik weet niet of het nu wel gelukt is, want anders praat ik tegen u van niks. Maar dan bent u op een later tijdstip welkom. We gaan vandaag verder met de brief aan de Galaten. Vorige keer dat de brief aan de Galaten behandeld is, was dat door Daten. En die heeft toen eigenlijk niet de brief zelf behandeld, maar wel wat daarmee in verband stond, de zeven verbonden, heeft hij vrij uitgebreid behandeld. De keer daarvoor was Andries met de Galatenbrief. En die is toen gebleven zo'n beetje bij Galaten 3, vers 22, vers 23. Ik denk dat het goed is om daar straks even heel kort op terug te komen. Heel kort. En dan gaan we eigenlijk met elkaar verder vanaf vers 25. Maar voor we dat gaan doen, zoeken we Gods aangezicht in gebed en zijn leiding en wijsheid. Zullen we bidden? Liefdevolle Vader, machtige God. God en Vader van onze Heer Jezus Christus, we danken u dat u ons hier bij elkaar heeft gebracht en dat u ons ook met elkaar verbindt door middel van internet. Dank u wel dat we die mogelijkheden hebben om op afstand mee te kunnen luisteren. En ook later mogelijkerwijs nog met geluidsdragers. Dank u wel, Vader, dat we met uw woord betrokken zijn, dat u ons liefde daarvoor geschonken heeft om uw woord te bestuderen en dat u ons ook in ons dagelijks leven daarin een rots onder onze voeten geeft. We mogen altijd terugvallen op uw woord en we mogen weten dat u uw belofte waarmaakt. En daarom is het goed om uw woord te kennen, omdat we ook wel eens van u dingen vragen of verwachten die u niet beloofd heeft en dan zult u het niet vervullen. Maar dank u wel, Vader, dat we heel veel troost woorden uit dat geweldige evangelie van Paulus mogen putten. Dat u ons niet zult verlaten, dat u ons draagkracht geeft en dat in moeilijkheden en onder druk en lijden dat u er bent en zin geeft aan ons leven. Ondanks het feit dat het soms moeilijk is. U zult voor de uitkomst, u zult voor het vervolg zorgen en u heeft er een bedoeling mee. Daar zijn we vast van overtuigd. Dank u wel, Vader, dat u ons wilt leiden vanavond en ons geeft een geest van wijsheid en onthulling en erkenning van u. Dat we ook mogen groeien in de kenning van u door de studies die we volgen, door het woord dat we bestuderen en vervuld mogen zijn met de erkenning van uw wil. Dank u wel, Vader, dat u nabij bent en ons daarin leiden zult. Daar dank u voor in Jezus' naam. Amen. De Galatenbrief. Ik denk voor hen die ontdekt hebben dat het evangelie van Paulus toch wel een heel belangrijk facet is van het geloofsleven in de huidige tijd, is de Galatenbrief dan ook eigenlijk het boek waarin die dingen aangegeven worden, waarin duidelijk gemaakt wordt wat het verschil is tussen wet en genade, tussen het evangelie van de voorhuid en het evangelie van en voor de besnijdenis. En we zijn met elkaar nu in Galaten 3 terechtgekomen. En heel kort zal ik wat herhalen van het voorafgaande. Maar voordat we dat doen, gaan we een stuk lezen uit die Galaten brief. En ik heb voor iedereen, als het goed is, het gedeelte dat we, waar we bezig zijn in de concordante vertaling laten uitreiken. Ger heeft dat heel fijn gekopieerd. En dan lezen we het gedeelte vanaf Galaten 3, vers 23 tot en met een stukje in Galaten 4. En dat begint als volgt, Galaten 3 vers 23. Voordat echter het geloof kwam, werden wij onder de wet verzekerd bewaard. Tezamen ingesloten voor het geloof dat op handen is om onthuld te worden. Zodat de wet onze kindergeleider geworden is tot Christus. Opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd worden. Maar met het komen van het geloof zijn we niet langer onder een kindergeleider. Want jullie zijn alle zonen van God door het geloof in Christus Jezus. Want al wie in Christus gedoopt zijn, doen Christus aan. In wie nog Jood, nog Griek is, nog slaaf, nog vrije, nog mannelijk of vrouwelijk. Want jullie zijn allen één in Christus Jezus. Indien jullie echter van Christus zijn, zijn jullie dus van Abrahams zaad, overeenkomstig de belofte, lotgenieters. Ik zeg echter, gedurende al de tijd dat de lotgenieter een onmondige is, is hij van niet meer belang dan een slaaf, terwijl hij heer van alles is. Maar is hij onder toezichthouders en beheerders gesteld tot de door de vader voorgenomen tijd. Zo waren ook wij, toen wij onmondigen waren, onder de grondbeginselen van de wereld tot slaaf gemaakt. Toen echter het complement van de tijd kwam, vaardigde God zijn zoon af, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, opdat hij hen die onder de wet zijn uitkoopt, opdat wij het zoonschap krijgen. Nou, maar even tot daar. Ik ben er vast van overtuigd dat we vanavond niet verder komen dan dat, als we er al komen. Het is een stukje waarin wet en geloof tegenover elkaar staan, waarin onmondigheid en mondigheid of zoonschap tegenover elkaar staan en waarin best het een en ander te ontdekken valt van de diepere betekenis van al deze dingen. De vorige keer, dat was toen Andries hierover gesproken had, was eigenlijk de vraag, wat is dan de wet? Dat klonk in Galaten 3 vers 19. Nou, de wet werd toegevoegd om de overtredingen openbaar te maken. En opdat de krenkingen zouden toenemen. Dat is iets wat je in Romeinen 5 vers 21 kunt lezen. Ja, dan moet u wel weten wat krenkingen zijn. En overtredingen en zonden. Dat zijn drie facetten van wat gebeurde nadat Eva en Adam sterveling werden. Ze overtraden Gods gebod. Daarmee werden ze stervelingen en doelmissers. Dus ze zondigden. Maar het ergste van alles was dat ze God krenkten. En dat heeft te maken met zijn liefde. En dat krenken dat kwam voornamelijk voort uit het feit dat ze dat wezen dat hen verleidde, de Satan, meer geloofde dan God. En dat is een diepe krenking. God had hen geschapen. En op het moment dat er iemand anders om de hoek kon kijken, dan volgen ze die ander in plaats van God die hen lief had. Goed, over die wet, daar werd dan van gezegd, totdat het zaad zou komen. Nou, het zaad wordt uitgelegd als de, met een hoofdletter, nakomeling, met een hoofdletter van Abraham, namelijk onze Heer, het zaad. En wat was het bijzondere van onze Heer? Dat hij wel kon rechtvaardigen. De wet kon dat niet. Want de wet die kan eigenlijk alleen maar veroordelen. Daarom is de wet ook een bediening van de dood. Omdat de wet niet levend kan maken. Christus kan dat wel. En dat was het zaad dat zou komen. De wet kan geen leven geven, alleen ter dood veroordelen. Dat wil niet zeggen dat de wet slecht is. Maar alleen wij kunnen de maatstaven van de wet niet houden en daarmee veroordelen we onszelf. In Galaten 3 vers 24 staat, ik zal het even lezen, zo dat de wet kindergeleider geworden is tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd worden. Dus tot Christus was de wet de kindergeleider. Toen Christus kwam, zouden wij uit het geloof gerechtvaardigd worden door Christus. Nou is het zo dat die wet toch niet zo verkeerd was. Want, en dat is net als met kinderen, als een moeder of een vader zegt tegen een kind dat in de tuin mag spelen. Je mag niet uit de tuin, hè, want er is een weg achter en er fietsen en bromfietsen en zijn auto's. Je mag niet uit de tuin hoor, want nou, dat kind begrijpt dat niet helemaal en die wil natuurlijk graag uit die tuin. Maar omdat dat gezegd is, is er een grote aarzeling om dat te doen. Nou, zo werkt de wet eigenlijk ook. Je kan hem niet houden. Maar er zit toch een beschermende factor in die wet. Ze weten in ieder geval dat je bepaalde dingen niet mag doen als je onder die wet bent. En dat geeft een soort bescherming. De volken om Israël heen, die waren veel dieper bezig met afgoderij, met het eren van dingen. Of personen, of beelden, of wat dan ook. Alsof het God was. Israël deed dat minder. Alhoewel ze ook bij tijd en wijle daarin behoorlijk meegingen hoor. Geboden en verboden hebben dus wel een bepaalde werking. Maar het is niet perfect. En ja, de geboden en de verboden wel. Maar de mens is niet perfect om dat te houden. Dus er moest een andere weg gevonden worden. En dat was het zaad. En dat was de weg van geloof. Eigenlijk is dat een vrij korte samenvatting van het verschil tussen wet en geloof. Goed, we gaan lezen uit het stencil dat u ook gekregen heeft. En daar staat de wet als bewaker en kindergeleider. De wet was met een bepaald doel voor de Joden een hoeder en kindergeleider, Paulus geeft een verklaring waarom dit doel bereikt is in Galaten 3, vers 23 en 24. Er staat dan, voordat echter geloof kwam, werden wij onder de wet verzekerd bewaard. Nou ja, u weet wel wat verzekerd. In verzekerde bewaring stellen, dat doet een politie of een rechter of wie dan ook, dat betekent gewoon de gevangenis in. Dat is verzekerd bewaren. En daar ben je ook veilig. En je zit er ook voor straf, dat is het vervelende natuurlijk. Maar dat zit eigenlijk in dat begrip verzekerd bewaren. Tezamen ingesloten, nou, hè, dat woord zegt het al een beetje, voor het geloof dat op handen is om onthuld te worden. Dus voordat dat geloof komt en onthuld werd, waren we verzekerd bewaard onder de wet, tezamen ingesloten. De wet heeft Israël, ook al keek het niet zo nauw, toch voor veel heidense gruweldaden behoed. Ik heb er net wat over gezegd. En ook al prees de meerderheid van het volk God slechts met de lippen en niet met het hart, het overblijfsel bleef voor volledige goddeloosheid bewaard. De wet hield, net als een gevangenbewaarder, de Joden ingesloten in het kennen van wat zonde en wat hun eigen zwakheid was. Want dat moeten we wel beseffen, dat de wet leert zonde kennen, namelijk op het moment dat je hem niet kan houden, zondig je, hè, ben je een doelmisser ten opzichte van de eisen die de wet stelt. Nu was het zo dat het grote probleem is vaak met mensen dat ze er niet van leren. Dat als je een regel overtreedt, en dat zie je gewoon, dat is eigenlijk de sluipende wetteloosheid die we in onze huidige maatschappij tegenkomen. Wanneer de grote massa van de mensen de regels te zwaar vinden, dan worden de wetten verruimd. En daardoor is ineens een overtreding geen overtreding meer. Op een gegeven moment, als 90% van de fietsers door het rood gaat fietsen, dan zullen ze de stoplichten wel weg gaan halen en dan is de overtreding weg. Want we zijn niet in staat om het onder controle te brengen. Kijk, als je wetten die je uitvaardigt ook streng controleert, dan zal het grotendeels wel werken. Als God de wet die hij uitgevaardigd had streng zou controleren en geen middelen tot wat we noemen vergeving ingebouwd had, dan zou dat volk binnen een generatie niet meer bestaan. Want dan volgde de doodstraf die aan de wet hing. Maar God had ingebouwd dat de vergeving mogelijk was, elk jaar opnieuw. Maar je ziet het, in de maatschappij nu zie je gewoon dat men ja, toch heel veel overtredingen maakt zonder dat daar een straf op staat. De gevangenissen zitten er vol, er is te weinig politie. En als er al iemand veroordeeld wordt voor de rechter, staat hij heel vaak, als het niet zo groot vergrijp is, binnen de kortste keren weer op straat. Nou, dat is ook een zwakheid. En in wezen was die wet ook zwak, omdat die gericht was op onze daden. De wet kon geen leven geven, die kon alleen zeggen, je doet het fout. En dan krijgen wij een hekel aan de wet, omdat die steeds zegt, je doet het fout. Wat een zeurpiet is die wet. In plaats van dat we een hekel krijgen aan onszelf, in het besef dat die wet juist de goede dingen zegt. Nou, en dat gebeurt vaak bij mensen niet. Die herkennen niet hun eigen zwakheid. Ze zouden zo tot het wijze inzicht moeten komen dat redding slechts langs een andere weg mogelijk is. Dus als je niet gered kan worden door de wet en je wilt toch gered worden van zonde, van dood, van sterven en straf en noem alles maar op wat daarmee te maken heeft, heeft God dan geen andere weg mogelijk gemaakt? Nou, dat was de weg van het zaad met een hoofdletter. Dus de wet was die kindergeleider tot op Christus. En wanneer dan Christus gekomen is, dan hoeft die kindergeleider er niet meer bij te zijn. Zo dat de wet onze kindergeleider geworden is tot Christus. Opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd worden. Want uiteindelijk is dat continu het doel ook van de wet geweest, rechtvaardigheid. En rechtvaardigheid niet oppervlakkig van de ene mens tot de andere mens, maar rechtvaardig voor God. Rechtvaardig voor God zijn is de enige manier om ook in de relatie te komen met God. Als je dat zoekt, dan is dus rechtvaardigheid, gerechtigheid, is het allerbelangrijkste begin, laat ik het maar zo maar zeggen. Want wanneer je met God begint, dan ga je verder. En dan komen er veel meer schitterende dingen in die relatie tot ontwikkeling. Dan komt de verzoening, de wederzijdse verzoening. Dan is er vrede en uiteindelijk gaat de liefde van God in onze harten werken. En wordt dat geloof tot een werkelijke parel, tot een werkelijke rots in ons leven. Het zware juk van de wet moest de Joden naar Christus leiden. Met Christus kwam het geloof als de weg om gered te zijn. Maar voor Israël via bekering, waterdoop en werken. Dat kunt u nalezen in Handelingen 2 vers 38, Jacobus 2 vers 24. En twee weken geleden hebben we het over doop gehad en over de geest. En toen hebben we een stukje uit Hebreeën 6 gelezen, dat met name ook doop en bekering enzovoort, dat waren de beginselen. En de schrijver van de Hebreeënbrief zegt, laten we nou even stoppen met die beginselen. Als je dat nou nog niet weet, ja, dan kunnen we helemaal niet verder. Maar laten we nou die beginselen, laten we daarmee stoppen. En mogen God het geven, mogen we dan verder gaan naar de dingen die dieper zijn. Hebreeën 6, kunt u daarop nalezen, Hebreeën 6 vers 1 tot 6. Dus Israël had bekering nodig, waterdoop, werken. Hierop gaat Paulus echter niet in, want het aan hem toevertrouwde evangelie is dan van Gods overvloeiende genade. Van rechtvaardiging niet door werken, maar door geloof alleen. De wet, dat is een mooie beeldspraak die hier staat hoor. De wet had de trotse akker van zijn hart volledig omgeploegd. Ja, dat kan je wel zeggen, als die op een gegeven moment uitspreekt in Romeinen 7... Wat zal mij redden uit het lichaam van deze dood? Want hij wist dat de wet hem ter dood veroordeeld had. En dan jubelt hij het uit genade, doet het. Romeinen 7 vers 24. Gode zij dank door Christus Jezus onze Heer. Dus genade is voor Paulus de ontdekking geweest, de genade van God. Door het geloof van Jezus Christus gerechtvaardigd te worden. Dat is voor Paulus de ontdekking geweest die hem op de weg bracht vanaf Damascus en door God geleid dat evangelie bekend maakte. De wet had de trotse akker van zijn hart volledig omgeploegd en gereed gemaakt om het zaad van het evangelie te ontvangen. Nou, vers 26, wat we net gelezen hebben, ik lees het nog maar eventjes. Want jullie zijn allen zonen van God door het geloof in Christus Jezus. Ja, door het geloof in Christus Jezus. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ik moet u eerlijk zeggen, toen ik nog niet zo lang tot geloof gekomen was, ik was een jaar of 18 toen het me begon te dagen, maar ik was pas 24 toen het ook een beetje werkzaam werd in mijn leven. En toen dacht ik dat betekende door het geloven in Christus Jezus. Ik moest geloven in Christus Jezus. En dan zou dat allemaal wel gaan zoals het moest. Maar dat staat er natuurlijk niet, hè. Door het geloof in Christus Jezus. Eigenlijk mag je lezen door het geloof dat in Christus Jezus is. Namelijk, geloof is geen werkwoord, maar een zelfstandig naamwoord, het geloof. Als ik zou zeggen, in diezelfde constructie, de gerechtigheid in Christus Jezus, nou, dan weet je zo, als ik dat zeg, dan zeg je, ja, dat is de gerechtigheid die in Christus Jezus is. Maar vele mensen die vatten het anders op als daar staat, het geloof in Christus Jezus, hè, dat in Christus Jezus is. Dan denken ze dat dat iets is van hun geloof wat ze moeten doen. En ik denk, wanneer we op die manier deze uitspraak lezen, dan komen we niet veel verder. Het is het geloof in Christus Jezus, hè? Het geloof dat in Christus Jezus is. Nou, Paulus die gaat dan verder met, maar met het komen van het geloof zijn we niet langer onder een kindergeleide, want jullie zijn alle zonen van God door het geloof in Christus Jezus. Ik hoop dat u nu weet wat dat betekent. Door het geloof dat in Christus Jezus is. Wanneer de Joden die zich naar Christus hebben laten leiden niet meer onder de wet als kindergeleiden staan, dan zeker ook niet de Galaten. En waarom zeker ook niet de Galaten? Nou, Paulus die verwijt ze, jullie zijn in geest begonnen. En willen jullie nu voltooid worden in vlees? Nou, dus de Joden die zijn in relatie tot de wet bezig vanuit het vlees rechtvaardig te worden door die wet te vervullen. Maar de Galaten waren juist al begonnen met geest. Dus ook Joden die zich dus naar Christus hebben laten leiden, die zijn niet meer onder de wet als kinderen geleiden, maar de Galaten dus zeker niet. Hoe zit het dan met die wet? Nou, voor de toekomst is het zo dat die wet in de toekomst voor het wedergeboren en gelovig geworden Israël in het duizendjarige rijk de richtlijn wordt voor hun God welgevallig leven. En het dienen van Christus, dat van Christus uitgaat, tot zegen van alle natieën. Dat is ook de belofte aan Abraham, dat hij zijn nageslacht zal tot zegen zijn van alle volken. Dat is ook de opdracht die de Heer Jezus geeft bij de hemelvaart. Dat zij dus eigenlijk bestemd zijn om alle volken te leren. Zacharia zegt dat er een tijd zal zijn, van Israël zal de wet uitgaan, staat er dan. En dat er een tijd zal zijn dat een heiden, die zal de slip grijpen van een Jood en zal vragen, mag ik met je gaan, want God is met jou. Die tijd zal komen en dan zal dat volk Israël volkomen tot zijn doel gaan komen. Maar die tijd is niet nu. Sterker nog, het is zo dat God Israël op dit moment terzijde heeft gesteld, tijdelijk, altijd bij tijdelijk, omdat ze blind zijn, omdat hun hart bedekt is en omdat hun oren niet horen. Hij heeft God ze terzijde gesteld, totdat de volheid der heidenen binnengaat. Ja, ik wil daar wel wat verder over vertellen, maar dan gaan we wel heel ver van pad af van de gelaten brief. Maar in wezen, heel kort gezegd, de volheid van de heidenen binnengaan is totdat de tijd waarin het huidige beheer van de genade is vol is. En dan zal ook Israël, gans Israël staat er zelfs in Romeinen 11 vers 25, dan zal gans Israël gered worden. Dus de verblindheid van Israël is tijdelijk. En straks in dat duizendjarig rijk zullen ze tot zegen zijn van alle naties. De schrijver van de studie gaat zich ineens helemaal naar ons toe richten met een soort blijde uitroep. Broeders en zusters in Christus Jezus, wat mogen we toch een heerlijke boodschap horen en daaraan vasthouden. Wij zijn allen zonen van God door het geloof in Christus Jezus. Door het geloof dat in Christus Jezus is. Dat heb ik net uitgelegd. Alleen door het geloof dat uit Christus en in hem is, zijn wij dicht bij Gods vaderhart gebracht en in zijn huisgezin opgenomen als zonen en dochters. Naast die ene, Jezus Christus, de Zoon van God. Efeze 2 vers 19 zegt ook dat toen wij vroeger, toen we nog ver af waren, en toen we eigenlijk geen God hadden, althans niet de God die Israël beleed, toen we niet toe mochten naderen tot de tempel, en er een scheiding was tussen Israël en de andere volkeren, in die tijd waren we zonder God en zonder Christus. Althans, naar het vlees staat er dan, hè, 2 vers 11. Maar Christus heeft de twee tot één gemaakt. En nu zijn we geen bijwoners meer. Hè, zo staat het dan, bijwoners. Dat zijn onderhuurders, denk ik, of zo. Ik weet niet precies wat een bijwoner is. Maar zoiets zal het wel zijn. Er was in ieder geval niet echt lid van dat gezin. Maar nu zijn we geen bijwoners meer. Maar we zijn gezinsleden van God. Nou. Ja, ik weet niet wat u denkt over gezinsleden. Dan denk ik altijd aan Pasen. Ja, en niet eens aan de opstanding, maar gewoon gezellig met elkaar aan het ontbijt. Lekker een eitje eten en zo. Als gezinnetje bij elkaar. Vroeger deden we dat. Maar ja, nu zijn Sander en ik samen gezinnetje met elkaar. Met Pasen. Maar goed. Maar dat, het woord gezinsleden, dat geeft bij mij een zo frisse onderlinge verbondenheid, dat je daar gewoon een beetje blij van wordt. Nou, God heeft ons uitgenodigd tot zijn ontbijt, laat ik het maar zo zeggen. Met elkaar zijn we gezinsleden van God. En het zou fantastisch zijn als we dat ook in elkaar kunnen ontdekken en ook met elkaar kunnen beleven. Want hij heeft vrede gemaakt. Hij heeft ons dus in zijn huisgezin opgenomen. Hierop slaat Galaten 4, vers 4 tot 6. Nou, dat is over een paar maanden aan de orde in de studie. Waar Paulus zegt, toen echter het complement van de tijd kwam. Nou, het complement van de tijd. Dat wat de tijd volmaakt eigenlijk. Dat wil niet zeggen dat het einde der tijd er gekomen is, maar dat wat de tijd volmaakt in Gods optiek. En nu gaat het gebeuren. En toen het complement van de tijd kwam, vaardigde God zijn zoon af, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, opdat hij hen die onder de wet zijn, uitkoopt. Dus dat is dan toch het doel van God. Die wet die maar een gouvernante was, hè, zal ik maar zeggen, een kindergeleidster of een bewaker, hoe je het ook noemen wil, je kan er de mooiste en de lelijkste woorden van maken, maar die wet die moest de gelovige die onder die wet was, moest die begeleiden en regeltjes leren, de regeltjes leren. Zoals we een klein kind opvoeden met regeltjes. En uiteindelijk toen de tijd gekomen was, vader de God zijn zoon af om hen die onder de wet zijn uit te kopen. Het wordt tijd om volwassen te worden. Het wordt tijd om de kindertijd te verlaten en nu in plaats van met regeltjes, met geloof en in genade verder te gaan. En van die kindertijd moeten we zonen worden. En dat staat er dan ook. Toen echt het complement van de tijd kwam, vader de God zijn zoon af, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, opdat hij hen die onder de wet zijn uitkoopt, opdat wij het zoonschap krijgen. Omdat jullie nu zonen zijn, vaardigt God de geest van zijn zoon af in onze harten, die roept Abba, Vader. Dus zoals de Heer zijn God en Vader Abba, Vader noemt, zal zijn geest in ons dat ook bewerken om God niet meer de verre God te laten zijn, maar het hoofd van het huisgezin, van de gezinsleden die bij hem aan tafel zitten, zal ik maar zeggen. En we mogen vader tegen hem zeggen. En dat je dat mag, dat geeft dus een soort ja, familierelatie aan. God is onze vader. We mogen de almachtige God nu als vader aanspreken vol zekerheid en vertrouwen, geborgen in zijn liefde. De aanduiding zonen van God is overigens kostbaarder. Ja, er staat veel kostbaarder in de, dat is de. Dit is de vertaling van een studie waarin dat woordje veel niet staat. En daar ben ik eigenlijk wel blij om. De aanduiding zonen van God is overigens kostbaarder dan kinderen van God. Het begrip kind heeft vooral betrekking op afkomst. Zoon heeft veel meer het aspect van volwassenheid in zich. Een zoon weerspiegelt het karakter van de vader. Kijk, wat hier staat, ik denk dat dat waar is. Maar als je over kostbaarheden spreekt, dan vraag ik me af of dat het verschil tussen kind en zoon wel een verschil in kostbaarheid aangeeft. Als ik Efeze 5 lees, vers 1, dan staat daar als dat God ons ziet als geliefde kinderen. He, dat kan dan wel, een kind zijn kan dan wel een beeld van onvolwassenheid zijn, maar wees nou eerlijk, toen wij kind waren en als we een pleister nodig hadden en gingen huilen, dan was er altijd een pleister, was er altijd een moeder die er was om je te omarmen of een vader die je optilde en je tranen droogde. We zijn nu volwassen. En is onze tijd van volwassenheid met alles wat erbij komt kijken, zijn we nu zoveel gelukkiger, menselijkerwijs gesproken, hè, dan toen we een kind waren en altijd ergens terecht konden en wist dat vader en moeder je lief had. Nou, dat vind ik ook kostbaar. En zo is de relatie dus tussen kind en vader. En dat is een zo kostbare relatie. Bij zoonschap komen ja, eigenlijk verantwoordelijkheden tevoorschijn. Hè? Nou ja, God is uiteindelijk verantwoordelijk. Dus wat dan, maar daar komt toch iets tevoorschijn van het dragen van het beeld van de vader. En een stukje van zijn werk doen. Hè? In menselijke optiek dan. Hè? Dat als je de erfgenaam bent van een... Ja, misschien wel van een bedrijf of zo dat je vader heeft. Nou, dan is... Hè, nou, kijk even naar koning Alexander. Ik bedoel, die heeft niet helemaal dezelfde cursussen gevolgd die ik gevolgd heb. Ik heb veel betere cursussen gevolgd, denk ik. Maar ik weet niet zeker hoor. Maar in ieder geval, ik kan me goed redden in de harde maatschappij. Maar hij heeft cursussen gevolgd die hem moesten klaarstomen voor het koningschap. En dat zijn andere cursussen dan ik gevolgd heb. En waarschijnlijk betere. Dat geloof ik vast wel. Maar daar rust een grote verantwoordelijkheid op. En het was zelfs zo dat hij hele domme dingen zei toen hij nog onderweg was om koning te worden. Dat zei zijn vrouw zelfs. Dat hij domme dingen had gezegd. Elk woord dat je dan spreekt wordt op een goudschaaltje gewogen. En nou ja, in het dagelijks leven kan je nog wel eens een keer wat zeggen en er onderuit komen. Nou, dus als een zoon die iets, ja, die een belangrijk moment heeft om een stukje van te tonen van wie die vader is, ja, heb je, dat is gewoon wat anders dan een kind. Het duidt op volwassenheid. Nou, en nou mag je je afvragen, ja. Ik denk dat het heel belangrijk is om te beseffen dat je het zoonschap verkregen hebt. Maar tevens, laat nou de relatie als geliefde kinderen daardoor niet verdwijnen. God spreekt ons nog steeds aan als geliefde kinderen, maar ook als zonen. Nou, die twee dingen, die mogen in evenwicht zijn met elkaar. Wij zijn kinderen van God, zoals Romeinen 8 vers 16 zegt. En Efeze 5 vers 1 heb ik al gezegd. Maar tevens zijn we zonen van God. Want het heerlijke evangelie van de apostel Paulus verhief ons tot het zoonschap. Tot deze hoge positie in Christus Jezus. Nou, nu komt er even een moeilijk stukje. Want zonder dat wij het in de gaten hebben, gaat de vertaler van deze studie ineens dingen noemen die moeilijk zijn. Terwijl als hij het niet gezegd had, dan hadden we er gewoon langs heen gelopen. Maar goed. Wie ook Romeinen 8, 14 leest, zou kunnen denken op een tegenstrijdigheid gestuit te zijn, omdat daar staat dat allen die door Gods geest geleid worden zonen van God zijn. En in Galaten 3, vers 26 gaat het om ons onvervreemdbaar zoonschap in de genade. Maar in Romeinen 8, vers 26, nou, volgens mij moet dat vers 16 zijn en niet vers 26, om onze wandel als zonen. Wandel laat zien wie door Gods geest geleid worden als zonen van God. Aan ons gedrag en onze instelling moeten zien zijn dat wij bij God behoren. Goed, ik moet je eerlijk zeggen, ik begrijp het probleem niet wat de man opwerpt. Niet zo goed. Het ene is genade, het andere is wandel, maar wandel doen we ook in genade. Wat wel een probleem zou kunnen zijn, is Romeinen 9. Romeinen 9 vers 4. Misschien weet u dat de hoofdstukken 19 en 11 uit de Romeinenbrief eigenlijk te maken hebben met Israël. En dat Paulus uitlegt waarom Gods handelen met Israël ertoe geleid heeft dat zij tijdelijk weerspannig zijn. Maar daar in Romeinen 9 vers 4, misschien kunnen we het even opzoeken, daar staat iets heel bijzonders over Israël. Namelijk, het gaat ook over zoonschap. Zult even lezen? Ik spreek de waarheid in Christus. Ik lieg niet, want mijn geweten getuigt mij dit mede door de Heilige Geest. Ik heb een grote smart en een voortdurend hartzeer. Want zelf zou ik wel wensen van Christus verbannen te zijn, ten behoeve van mijn broeders, mijn verwanten, naar het vlees. Het gaat dus hier over zijn eigen volk, hè? Naar het vlees. Immers, zij zijn Israëlieten, hunner is de aanneming tot zonen. Ja, tot zoonschap staat er, hè? En de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de belofte, hunner zijn de vaderen en uit hen is wat het vlees betreft de Christus, die boven alles is. God te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Maar hunner is aanneming tot zonen. Of plaatsing tot zonen. Zou dat misschien zelfs wel kunnen staan. Dus Israël, zou je zeggen op het eerste gezicht, hebben ook dat zoonschap. Ik denk toch niet dat het zo is. Maar een hele boude uitspraak, hè? Wat zij nu niet hebben, zullen ze in de toekomst hebben. Want nu zijn ze terzijde gesteld en zeker hebben ze nu niet het zoonschap. Maar vanwege de belofte van God, die trouw is, en in die hoofdstukken 19 en 11 wordt uitgelegd dat God hen nu terzijde gesteld heeft, om later weer, dat hij later Israël zal redden, en dan zullen ze zonen zijn. Maar nu niet. Dus veel mensen zeggen, ja, maar Israël zijn ook zonen. Ze zijn het nooit geweest, omdat ze onder de wet waren, dus kinderen waren. En toen het geloof kwam, Christus, Toen hebben ze hem afgewezen. Ze hebben God afgewezen, die hem gestuurd heeft. Ze hebben de Heer zelf afgewezen, die gekomen is. En aangetoond heeft in zijn dienstbetoon dat hij de Zoon van God is. En uiteindelijk hebben ze ook Heilige Geest afgewezen, die in de periode van Handelingen hen opnieuw had kunnen leiden naar God. En dan, als dat vervuld zou zijn, dan waren het zonen geweest zoals ze dat zullen zijn in het duizendjarig rijk en later. Ik wou er even op wijzen, want anders zou je misschien in de war raken met het zoonschap voor Israël en dat voor ons. Wij hebben Christus aangedaan, zegt vers 27, en dat zou een hele goede begin zijn voor na de pauze, denk ik. We gaan een kopje koffie drinken.